onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij van Psalm 119 het tiende vers. Ik ben, o Heere, een vreemdeling hier beneden. Laat uw geboon op reis mij niet ontbreken. En wat er verder volgt uit het tiende vers van Psalm 119. Doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zullen we zingen het tiende vers van Psalm 143. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. En wat er verder volgt uit het tiende vers van Psalm 143, na voorlezing van de geloofsbelijdenis. Vervolgens zal u gelezen worden uit de eerste zendbrief van de apostel Paulus aan de Korintiërs, daarvan het zesde hoofdstuk, de versen 12 tot en met 20. We noemden u 1 Korinthe 6, de versen 12 tot en met 20.
Ik geloof in God den Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen zijn niet oorbaar. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar ik zal onder de machten van geen mij laten brengen. De spijzen zijn voor de buik en de buik is voor de spijzen. Maar God zal beide deze en die teniet doen. Doch het lichaam is niet voor de hoererij, maar voor de Heere en de Heere voor het lichaam. En God heeft ook de Heere opgewekt en zal ons opwekken door zijn kracht. Weet gij niet dat uw lichamen leden van Christus zijn? En zal ik dan de leden van Christus nemen en maken ze tot leden ener hoer, dat zij verre? Of weet gij niet dat die de hoer aanhangt één lichaam met haar is? Want die twee, zegt hij, zullen tot één vlees wezen. Maar die de Heere aanhangt, is één geest met hem. Vliet de hoererij. Alle zonde die de mens doet, is buiten het lichaam. Maar die hoererij bedrijft zonder tegen zijn eigen lichaam. Of weet gij niet dat uw lieder lichaam een tempel is des Heilige Geestes, die in u is, dien gij van God hebt, dat gij u zelfs niet zijt? Want gij zijt duur gekocht, zo verheerlijk dan God in uw lichamen, in uw geest, welke goden zijn.
De tekst voor vanmiddag, een uur van nabetrachting op de bediening van het sacrament van het heilig avondmaal vindt u in het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte en wel de versen 19 en 20 van 1 Korinthe 6. 1 Korinthe 6, de versen 19 en 20, daar lezen wij Gods woord onze tekst als volgt. Of weet gij niet dat ulieder lichaam een tempel is des Heiligen Geestes die in u is, dien gij van God hebt, en dat gij uws zelfs niet zijt, want gij zijt duur gekocht, zo verheerlijk dan God in uw lichaam en in uw geest, welke Godes zijn. Zingen wij van Psalm 66, het zesde vers. Dus hoogsten armt geweld onttogen, zal ik genoopt tot dankbaarheid verschijnen voor zijn heilig ogen met offers aan hem toegezijd. En het negende vers, ware ik door ongerechtigheden en haar aanlokselen bekoord, dan had de Heere naar mijn gebeden en jammerklachten niet gehoord. En wat er verder volgt, uit de versen 6 en 9 van de 66ste psalm, aan het einde van de dienst wordt er gecollecteerd. De Heere zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, Korinthe was een havenstad in Griekenland. En daar in Korinthe woonden allerlei soort mensen. Grieken, Romeinen, soldaten die in het leger gediend hadden en met pensioen waren, zouden wij zeggen, slaven die vrijgekocht waren, en ook Joden. Daar in die havenstad werd veel handel gedreven. Ook de wetenschap had daar een hoge vlucht genomen. Daar waren heel wat mensen die nadachten over het leven en de vragen en de zorgen die daar kunnen zijn. Ook kunstenaars, beeldhouwers, schilders. Sport en spel was daar ook te vinden. De zogenaamde Isthmische Spelen. En ook een tempel gewijd aan de godin Afrodite. Een afgod. De godin van de liefde. En daar waren wel 1000 tempelprostituees aan die tempel verbonden. In Korinthe veel zedeloosheid. Maar daar in Korinthe is ook het woord van God gekomen. De apostel Paulus heeft daar het evangelie mogen prediken. De Heer heeft het gezegend, zodat er een gemeente mocht ontstaan. En die gemeente moest zich onderscheiden van die stad waar zoveel onreinheid, zondigheid en zedeloosheid was te vinden. Maar toch kwam het voor dat er in die gemeente ook zaken werden aangetroffen die echt voluit zondig waren. U kunt het lezen. Er was zelfs iemand die het hield met zijn stiefmoeder. De tweede vrouw dus van zijn vader. De apostel Paulus waarschuwt met liefde tegen allerlei misstanden die er zijn en ook tegen de zedeloosheid die welig tiert. En zo komen we bij de tekst van vanmiddag. Of weet gij niet dat u die de lichaam een tempel is des Heiligen Geestes die in u is, die gij van God hebt, en dat gij uws zelfs niet zijt, want gij zijt duur gekocht, zo verheerlijk dan God in uw lichaam en in uw geest, welke goden zijn. Duur gekocht. Met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij 3 gedachten. In de eerste plaats de prijs. Ten tweede de eigenaar. En ten derde het doel. Duur gekocht. In de eerste plaats de prijs. Ten tweede de eigenaar. En ten derde het doel. De prijs. Duur gekocht, zo staat er. De apostel wijst niet allereerst op het feit dat wij mensen het leven aan God hebben te danken. En ook wijst hij niet allereerst hierop dat de Heere ons leven onderhoudt, de jaargetijden in stand houdt, voedsel laat groeien op deze aarde, zodat ons lichamelijke bestaan in stand gehouden en versterkt wordt. Ook dat zijn op zich al redenen om de Heere te dienen, om je niet neer te buigen voor de afgoden, om niet mee te doen met de algemene zondigheid. Want daar in Korinthe was het eigenlijk een algemeen kwaad dat men niet zozeer tilde aan de overtreding van het zevende gebod. Hoe komt dat toch? Dat ze daar niet zo zwaar aan tilden. Ja, dat komt omdat in die Griekse wereld het lichaam ondergewaardeerd wordt. In het Griekse denken is het lichaam eigenlijk de gevangenis voor de ziel. En wat je dan met je lichaam doet, nou ja, dat is niet zo belangrijk. Je ziel, daar gaat het in wezen om. En als je sterft, dan wordt je ziel verlost uit die gevangenis. Een onbijbelse opvatting. God heeft de mens geschapen met lichaam en ziel. Ook het lichaam is belangrijk. En wat we met ons lichaam doen, dat is echt niet onverschillig. Ook wat ons lichaam betreft, dienen we te leven zoals God dat van ons vraagt. En laten we nou vanmiddag niet denken dat een nabetrachtingspreek alleen maar voor de avondmaalgangers zou zijn. Zo is het echt niet. Het gaat ons allemaal aan. En ik moet het u eerlijk zeggen en ook jullie eerlijk zeggen, als wij maar doen met ons lichaam wat we zelf willen, naar onze eigen ideeën daarmee omgaan, onze ogen misbruiken in de dienst van de zonde en onze oren ook niet op de juiste manier aanwenden. En als we graag nadenken over de zonde, fantaseren over de overtreding van Gods geboden, ook als het gaat om het gebod, gij zult niet echt breken, als dat uw of jouw leven is, dan liggen we onder de toren van God. Bekering is nodig. Afstand nemen van de ongerechtigheid. Ik heb iets gezegd van alles wat wordt aangetroffen in Korinthe in die tijd. Dat treffen we vandaag toch ook aan. Wij hebben heel de wereld op zak, zou je kunnen zeggen. En als we achter ons computerscherm zitten, maar een paar klikken van alle ongerechtigheid vandaan, dat is de werkelijkheid. En we hebben een verdorven bestaan. Dat zit er van binnen. En daarom is dat alles levensgevaarlijk. Want als we dat gif tot ons nemen en tot ons blijven nemen, dan zal het oordeel van God uiteindelijk over ons leven voltrokken moeten worden. En nu is de Heere Jezus op deze aarde gekomen om het verlorene te zoeken en zalig te maken. Vanavond breidt hij zijn handen in de prediking naar ons allen uit. Zoek het toch niet in de wereld. Blijf het toch niet zoeken in de overtreding van Gods geboden. Zoek het bij mij. Bij mij is alles te vinden wat u of jij werkelijk nodig hebt. De prijs. Er is niet betaald met zilver of goud. Dat lezen we ook duidelijk elders in Gods woord. Dan staat daar zo heel opmerkelijk: niet met zilver of goud. In 1 Petrus 1 vers 18. Wetende dat ge niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdele wandel, die u van de vaderen overgeleverd is, maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam. Het dierbaar bloed van Christus, dat is gestort. Dat hebben wij vanmorgen mogen zien en mogen horen. Christus heeft zijn rug gegeven degenen die hem slaan. En dan waren dat niet alleen die mensen, die vijanden, die de geeseling toepasten. Ik deed door mijn zonden hem al die jammeren aan. Als we dan zien, geliefde gemeente, op die prijs die betaald is, dat dierbaar bloed van Christus, zou dat niet een sterkere strijd tegen de zonde moeten geven? En als u die strijd nog helemaal niet kent, is mogelijk dat je alleen maar aan de buitenkant je leven wat ordent en netjes maakt. Maar van binnen is er nog geen strijd ontbrand tegen de ongerechtigheid. Dan wil de Heer dat nog werken. Hij brengt onder de prediking van zijn woord, opdat u geraakt zou worden door pijl uit zijn pijlkoker. Dat uw hart getroffen zou worden en jouw hart geraakt zou worden, opdat het werkelijk mag komen tot waarachtige bekering, tot schuldbeleving voor Gods heilig aangezicht. Dat je ogen ervoor opengaan wat je allemaal misdaan hebt. En dat je vraagt: Heere, bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn. Die prijs is betaald door Christus. De prijs van zijn dierbaar bloed. En is dat niet wonderlijk? Als wij iets gaan kopen, dan kijken we of datgene wat we kopen gaan de prijs wel waard is. Je betaalt nog niet graag te veel voor iets wat je koopt. En je wilt toch ook niet veel betalen voor iets wat helemaal geen waarde heeft. Als we daar nou eens over nadenken, geliefde gemeente. Wat is nou de waarde van een mensenkind? Wat is nou de waarde van een zondaar? Daar kan de Heer toch niets in zien wat hem behaagt. En toch, dat is nou die wonderlijke liefde. Heeft de Zoon van God zich in de eeuwigheid al bereid verklaard om de prijs te betalen voor zulke zondaren, gevallen zondaren, vijandige zondaren, totaal onreine zondaren, waar niets geheels meer aan te bespeuren valt. Dat maakt die liefde zo ontzaggelijk groot. En dat maakt die prijs zo wonderlijk, dat de zaligmaker dat heeft willen doen. En dat God de Vader daarvoor het allerliefste wat hij heeft overgehad. Dan mag er toch wel verwondering en aanbidding zijn. Ja, dan moet dat er zijn. In het hart van de avondmaalganger. Als je daar nou iets van gezien hebt vanmorgen. Die liefde van de zaligmaker. Dat hij uit liefde zijn leven gaf. Dat hij uit liefde, zoals we dat hoorden, van wat zijn rug gaf degenen die hem slaan. en zijn wangen, degenen die hem met haar uitplukten. En zijn aangezicht niet verborg voor smaadheden en speeksel. Dat kinnebakslagen hem gegeven werden, dat is nou liefde. Liefde voor vijanden, opdat vijanden met God verzoend zouden worden. Er was geen andere weg om te betalen voor de zonden en de ongerechtigheden. Christus is een vloek geworden voor mensen die de vloek over zich gehaald hebben. En die vloek nooit teniet kunnen doen, hoe ze hun best ook doen. Dat heeft Saulus toch wel bijzonder ondervonden. En dat heeft hij ook gepredikt. Dat al die eigen gerechtigheid, waar hij tevoren ook op betrouwde en bouwde, waar hij het van verwachtte, voor God niet kan bestaan. Daar werd al mijn deugd een wegwerpelijk kleed, door het ontdekkende werk van de Heilige Geest. Om zo uitgedreven te worden tot de gerechtigheid van Christus, die de vloekdood wilde sterven en gestorven is, die zich liet kruisigen, die zich overgaf om aan het hout genageld te worden, om de vloek weg te dragen en de zegen te verwerven. Wat is dat een wonder, geliefde gemeente. De prijs, het bloed van Christus. En omdat die prijs is betaald, maakt hij zondaren tot zijn eigendom. Werkt hij het wonder van het nieuwe leven in het hart. Het wonder van de wedergeboorte. Ik heb er iets van gezegd in de preek ter voorbereiding op de bediening van het sacrament van het heilige avondmaal. Waar de Heere spreekt in het hart, door zijn woord en geest, komt er een leven dat er voor die tijd niet is geweest. Dan komt daar een heilige afkeer van het kwade. Dat was ook werkelijkheid in de gemeente van Korinthe. Zeker, daar waren misstanden. En ook Gods kinderen daar waren niet volmaakt. Maar toch, die gemeente mocht daar in die goddeloze havenstad tot een lichtend licht en een zoutend zout zijn. Mag dat ook nu zo zijn? Zie toch op die prijs die betaald is. Is die koning het niet waard dat hij gediend wordt? En er wordt op ons gelet. Juist door mensen die niet meer naar de kerk gaan, die kijken naar ons, die zien wat we doen, die horen wat we zeggen, en ze voelen ook wel aan wat bovenaan staat in ons leven. En het geldt bijzonder de avondmaalgangers. Er wordt gekeken door de wereld of er vrucht is, of dat het tegenovergestelde het geval is. Liefde, dat is de allergrootste en belangrijkste vrucht. Liefde tot God en liefde tot de naaste. Dan zal die liefde ook hierin uitkomen dat je begeert te leven zoals God dat vraagt. En als je nou weet mag hebben van die prijs die betaald is, daarop mag zien, in verwondering mag neerbuigen, wekt dat de liefde niet op? De liefde tot die God die in de eeuwigheid de zaligheid al heeft uitgedacht? Liefde tot de naaste. Ja, dat komt ook hierin uit. dat wij tegenover een ander de laagste plaats willen innemen. Dat we als eerste willen proberen dingen die niet glad liggen glad te maken. Dan zeggen we niet, dan moet die ander maar mee beginnen. Nee, dan gaan we dat zelf doen. Dan zetten we onszelf daarvoor in. En het is ook heel praktisch. Dan wordt ook gemerkt dat er een afkeer is van zedeloosheid, wetteloosheid, van alles waar onze tijd eigenlijk vol van is als het gaat om de overtreding van het zevende gebod. Mag het zo zijn? De wereld let op ons de prijs. Gij zijt duur gekocht. En dan de eigenaar. Dat is de Heere Jezus Christus. En ik zei het al, hij maakt zondaren tot zijn eigendom. We lezen in vers 19, of weet ge niet dat u die de lichaam een tempel is des Heiligen Geestes die in u is. De Heilige Geest woont in klein en groot in de genade. De Heilige Geest woont in Gods kinderen. Christus heeft de prijs voor zondaren betaald. Hij maakt dode zondaren levend. Hij maakt ze tot zijn onderdaan. Hij maakt ze tot vreemdeling op aarde. Ja, en vreemdelingen die vallen op. Dat weten jullie ook wel, jongens en meisjes. Mensen die uit een heel ander land komen, dat zie je aan hun kleren. Dat hoor je aan hun taal. En ze eten soms ook heel andere dingen dan wij gewend zijn. Ze leven anders. Zo is het ook met deze vreemdelingen waar de Bijbel over spreekt. Die spreken een andere taal dan de taal van de wereld. Dat moest in Korinthe zo zijn. En dan geldt het niet alleen maar het zevende gebod, maar het geldt alle geboden. Dat je met eerbied spreekt over datgene wat de Heere vraagt. En dat het gemerkt wordt. Het is mijn vurige verlangen naar de wet van God te leven. Ook op de rustdag heb ik iets van gezegd. Toen de catechismus behandeld werd. Dan kun je niet doen wat de wereld doet. De wereld die gaat uit. Vergaapt zich aan sport en spel. Doet van alles wat in strijd is met Gods wet. Maar als er liefde mag zijn in het hart tot de Heere, dan wil je leven ook op de rustdag, zoals de Heere dat vraagt. Een tempel van de Heilige Geest. Want de Heilige Geest woont in het hart, zo zegt onze tekst. Weet ge niet dat u die de lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u is. Dan zit de duivel niet meer op de troon. Dan regeert Christus door zijn woord en geest. Dan heeft hij het voor het zeggen gekregen. En is dat nou al werkelijkheid geworden? Dat moet ik ook eerlijk vragen aan hen die vanmorgen zijn aangeweest aan de bediening. Mag u het werkelijk zeggen en beleven? Ik strijd in de kracht die de Heere schenkt op het gebed tegen de zonde. En ik verlang te leven zoals de Heere dat van mij vraagt. Een tempel van de Heilige Geest. Dan is er een wonder gebeurd. Want we zijn van onszelf geen tempel van de Heilige Geest. We hebben de duivel toegelaten in ons hart en leven. Die heeft het voor het zeggen. Maar de Heere werkt wonderen. Een wonder daarop terug te mogen zien. Want dat is alleen maar goddelijke ontferming. Dat is alleen maar zijn genade. Dat is alleen maar zijn goedertierenheid. En hij wil dat werken, ook als u of jij daar nog buiten staat. Hij wil dat werken door de prediking van het woord. Daarom is het zo belangrijk dat we opkomen onder de prediking van het woord. En dat we smeken, Heere, zegen dat woord aan mijn hart en ziel. En zegen dat woord ook onder mijn nageslacht. Zegen dat woord in het midden van de gemeente. Een tempel van de Heilige Geest die in u is. Die gij van God hebt. Dat is dus de Heilige Geest. Door God gezonden in het hart. Verworven door de zaligmaker. Verworven door die dure prijs die betaald is. De Heere zendt zijn geest in harten en levens van zondaren. En dan weten we wat die geest doet. Ondervinden we het ook. De Heilige Geest ontdekt aan zonde, gerechtigheid en oordeel. Zonde. Dan ga ik pas werkelijk beleven dat ik een zondaar ben. En als het goed is, dan zijn daar vanmorgen alleen maar grote zondaren aan geweest. Nee, dan bedoel ik niet dat je allerlei uitbrekend kwaad hebt gedaan, waardoor er veel over je gesproken wordt, maar daarvan binnen, daar deugt het niet. En al is God begonnen met zijn werk, dan wil dat niet zeggen dat dat zondige bestaan er niet meer is. Van binnen woelt en werkt dat nog. Nou, denk eens aan de discipelen. Hadden toch echt liefde tot de zaligmaker, liefde tot God. En wat hebben ze gedaan toen de Heere Jezus gevangen genomen werd? Ze werden allemaal aan hem geërgerd. Ze zijn allemaal gevlucht. Dat komt voort uit dat oude bestaan. En die drie discipelen in de hof van Gethsemane konden niet één uur met hem waken. En denk eens aan Petrus. Toen hij gevaar zag, verloochende hij tot driemaal toe de zaligmaker. Dus dat oude bestaan, dat zit er nog wel degelijk. En als er nou over gaat dat het lichaam een tempel is van de Heilige Geest, ja, dan moeten we toch eerlijk zeggen, daar ontbreekt nog veel aan. Het is nog maar een begin. Het is nog lang niet volmaakt. En daarom is het nodig om de verdere doorwerking van de Heilige Geest van de Heere af te smeken. En we gaan dat zingen. Derde vers van Psalm 119. Och schonkt gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. Derde vers van Psalm 119. Of weet gij niet dat u die de lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u is, dien gij van God hebt en dat gij uws zelfs niet zijt. Uws zelfs niet zijt, dat betekent dat je je eigen eigendom niet bent. Een ander is eigenaar. De Heere Jezus Christus. Daar wijst de apostel Paulus op. Dat spreekt hij uit ten aanzien van Gods kinderen in Korinthe. Ze zijn niet hun eigen eigendom. En daarom mogen ze zomaar niet doen wat ze zelf zouden willen. En dat geldt niet alleen de ziel, maar ook het lichaam. Ik zei het vanmorgen bij een van de toespraken aan de tafel. Christus heeft betaald voor de zonden van ziel en lichaam beide. Dus die dure prijs is niet alleen maar betaald voor de ziel, ook voor het lichaam. En daarom is niet onverschillig wat we met ons lichaam doen. Dat leidt tot de derde gedachte, het doel. Gij zijt duur gekocht, zo verheerlijk dan God in uw lichaam en in uw geest, welke goden zijn God verheerlijken, hem loven, hem groot maken, hem prijzen voor datgene wat hij geeft en laat. Voor alles wat God de Vader gegeven heeft in zijn Zoon. En voor alles wat de Zoon heeft gedaan om verzoening, verlossing, vergeving en zaligheid te verwerven. En de Heere ook verheerlijken voor het werk van de Heilige Geest in het hart, die in de daad de zonde blootlegt, ook de zonde van de eigen gerechtigheid, opdat er plaats komt voor de gerechtigheid van Christus. En als het goed is, hebben we daar toch iets van mogen zien vanmorgen met het oog van het geloof, de gerechtigheid van Christus. Zijn bloed en zijn gerechtigheid, die kunnen redden, die alleen. De gekruisigde Christus, daar gaat het om, die de vloek op zich nam, die als een vredeverstoorder gerekend en geoordeeld wilde worden, om voor opstandelingen vrede te verwerven, verzoening voor vijanden, het leven voor des doodschuldigen, vrijspraak voor hen die veroordeeld moeten worden en die dat telkens nog beleven en al dieper beleven. Want des te meer je mag leren kennen van de liefde van de drie enige God, des te erger is het toch dat er nog zoveel onreinheid in het binnenste wordt aangetroffen. En daarom is dat gebed zo nodig. Och, schoont gij mij, de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paant en leidsman strekken, ik hield dan uw wet, dan leefde ik onbevreesd. Daar gaat het om, dat woord, dat de wet des Heren tot regel van dankbaarheid mag zijn. En dan geldt dat geest en lichaam, de ziel en het lichaam. Dus waar zullen we naar kijken de komende tijd? Wat gaan we allemaal lezen? Als we boeken lezen waar de overtreding van het zevende gebod en waar de overtreding van andere geboden heel gewoon is, waar dat helemaal niet wordt afgekeurd, echtscheidingen, ontrouw, dan moeten we dat niet tot ons nemen. Want hoe meer we daarvan tot ons nemen, hoe meer we daaraan gaan wennen. Het allerbelangrijkste is dat onze ogen gebruiken om het woord te lezen. Het woord van God, dat spreekt van die koning, die meer is dan Salomo. Maar bij Salomo kun je geen vergeving krijgen, bij deze koning wel. Die heeft de vergeving verdiend, die dure prijs betaald. Bij Salomo kun je geen vrede krijgen, bij deze koning wel. Hij heeft vrede verworven voor opstandelingen. En deze eigenaar, die zorgt ook volmaakt voor zijn eigendom, laat ik het zo mogen zeggen. Hij zorgt volmaakt voor al zijn onderdanen. Is dat ook niet rijk? En getuigt dat ook niet van zijn liefde en ontferming? Hij laat hen nooit verloren gaan. Wat er ook gebeurt in dit leven, al zou je door oorlogsgeweld omkomen, dan betekent dat ingaan in eeuwige heerlijkheid, als je zijn eigendom mag zijn. Dan wordt de ziel zalig. En hoe verminkt dat lichaam dan misschien ook is, en wat er ook met dat lichaam gebeurt, dan schrijft de apostel Paulus ook duidelijk aan de gemeente in Korinthe, denk aan 1 Korinthe 15, dat de dag van de opstanding werkelijkheid zal worden. Dus dat lichaam dat veracht werd in die Griekse cultuur, waar je eigenlijk mee kon doen wat je wilde, want dat maakte dan toch niet uit. Dat lichaam zal door de Heere opgewekt worden, zal verheerlijkt worden, zal een lichaam worden wat nooit meer pijn zal hebben. Een lichaam dat een volmaakt instrument voor de ziel zal zijn om God te verheerlijken. Want daar gaat het om. En dat komt in dit leven, bij al Gods kinderen, nog niet zoveel van terecht. De zonden van Gods kinderen staan duidelijk opgetekend in de Bijbel. In het dagboek dat we thuis lezen, is juist David aan de orde geweest. De man naar Gods hart, die bijzonder veel genade kende. En dan staat daar eerlijk in dat dagboek opgetekend wat hij misdaan heeft. Dat ook hij het zevende gebod heeft overtreden. En dat hij Uria liet doden. Een moordenaar is. Ja, eigenlijk moeten we het zo zeggen. Dat niet alleen David, maar iedereen een overtreder is van al de geboden. Dan heb je niet één gebod gehouden. En heel veel nagelaten wat je eigenlijk zou moeten doen. We komen allemaal met andere mensen in aanraking. Geldt ook de avondmaalgangers. En wat zeggen we dan tot hen met wie wij in aanraking komen? Ja, misschien zeggen we wel, je kunt toch geen paden voor de zwijnen werpen? Nou, dat weet ik zo net nog niet. Dat zeggen we te gemakkelijk. En uiteraard, je moet de tijd en de omstandigheden wel in acht nemen, maar toch, het dient de begeerte te zijn, goed van God te spreken, juist in deze lijdenstijd. Als de mensen nou eens praten over het carnaval, durven we daar wat van te zeggen? En durven we te zeggen waar het om gaat in deze lijdensweken? Wat de rijke betekenis, de diepe inhoud daarvan is? Dominee kan er geen woorden voor vinden. Zou de Heer het niet kunnen geven en willen geven op het gebed? Dat er een goed getuigenis mag uitgaan. En denk ook aan alle onreinheid die er helaas is in onze tijd. Doen we niet aan mee? Praten we niet mee? Lachen we niet mee? Als er allerlei zaken aan de orde komen die strijdig zijn, niet alleen met het zevende gebod, maar ook met alle andere geboden. En wordt het gemerkt dat het ons echt om God te doen is. Om de verheerlijking van God, zoals het hier in onze tekst staat. Gij zijt duur gekocht, zo verheerlijk dan God in uw lichaam en in uw geest, welke goden zijn. Want als we dat niet doen, als we de zonde blijven dienen, als we blijven buigen voor de afgoden van deze tijd. En dat is breder dan het zevende gebod, dat weet ik ook. Maar het komt daar wel bijzonder in uit, waar het hart naar uitgaat. Waar het verdorven bestaan naar verlangt. O geliefde gemeente, we zijn nog in het heden der genade. De Heere roept ons nog, wend u naar mij toe. Leg dat toch niet naast u neer. Maar dat het werk mag geven in de binnenkamer. Heere, open toch mijn ogen. Verbreek mijn harde hart. Gaat u daar gebukt onder? Dat uw hart zo hard is. Dat u zo vijandig bent. Zou iets voor de Heere te wonderlijk zijn? Denk eens aan koning Manasse. Heel veel kwaad gedaan. Alle geboden overtreden. Maar de Heer heeft zijn hart verbroken. Die dode zondaar levend gemaakt. De waarachtige bekering gewerkt. Zodat er vrucht gezien mocht worden. Vrucht van de liefde tot God. En de liefde tot de naaste. Speel niet met de zonde, jongeluit, geldt ook jullie. Ik moest zo denken van de week bij de voorbereiding op de prediking. Aan dat bekende voorbeeld van die kaars in het donker en een vlinder. Die op die kaars afkomt en die fladdert rond die kaars. En je weet denk wel wat er gebeurt. Op een gegeven moment, dan komt die vlinder in dat kaarslicht terecht en verbrandt. Dat gebeurt er. Als we met de zonde blijven spelen. Nooit met de zonde breken. En daarom, denk er toch aan dat God recht op ons heeft, op jou, op u. Hij heeft ons geschapen, gebracht onder zijn woord. Dat is ook al een groot onderscheid met heel veel mensen. En Christus is gekomen om verlorenen te zoeken en zalig te maken. Dan kan het toch nog voor verlorenen. Dat heeft die tollenaar toch ook ervaren. O God, wees mij de zondaar genadig. En hij ging af, gerechtvaardigd naar zijn huis, delend in de vergeving van de zonden. Een rein en heilig leven. Als het goed is. Dan vallen Gods kinderen op, dan vallen de avondmaalgangers op. Want het is echt een onreine, zondige, zedeloze, afgodische tijd. Net als in Korinthe, waar ik iets van gezegd heb. En dan is het toch nodig dat er een licht het licht. En een zoutend zout in deze tijd is. Dat wil de Heer ook gebruiken. Om van betekenis te mogen zijn tot anderen. En dat we het dan biddend mogen doen. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. Bid om de juiste woorden te mogen ontvangen. Om de liefde te mogen kennen en ondervinden in het hart. Als je met anderen in aanraking komt. Die niets van God en zijn dienst willen hebben. Of als dat kerkmensen zijn. die alleen maar naar de kerk gaan, maar toch hun hart niet aan de Here hebben geschonken. Die nog voortleven voor eigen rekening, die doen wat ze zelf willen. Dan wil de Here gebeden zijn. Om de werking van zijn geest, die ontdekt aan zonde, gerechtigheid en oordeel. Oordeel ook. Dat wil zeggen dat de overste van deze wereld geoordeeld is. Dat de duivel overwonnen is. En dat hij daarom nooit meer kan winnen. Bij klein en groot in de genade. Dat is een rijke troost. Ik zei het. Deze eigenaar die de prijs heeft betaald, zorgt volmaakt voor zijn eigendom. Ik geef hun het eeuwige leven. En zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid. En niemand zal ze uit mijn hand rukken. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, wilt u de naprediker zijn van uw woord in het hart? Geef dat het rijke vrucht zou mogen afwerpen. Dat we spreken mogen, denken mogen, leven mogen tot eer en verheerlijking van u. Strijden mogen tegen de zonde. Wilt u die strijd werkelijkheid doen worden, als die er nog niet is? En geef kracht in die strijd, als die strijd er mag zijn. Want in eigen kracht kan niemand staande blijven. Dat zien we toch aan de discipelen. Bijzonder aan Petrus. Geef wat nodig is om in deze wereld een goede reuk van u te mogen verspreiden. Goed te mogen spreken van uw Zoon. De zaligmaker. De Christus. Die de zaligheid heeft verworven. En in de zaligheid doet delen. Vergeef wat zondig is geweest deze dag. Het gebrekvolle wat aankleefde. Doe er genadig verzoening over. Wees met ons in de week die weer begonnen is. Help bij alle dingen maatschappelijk, ook in de ambtelijke arbeid, dat we in afhankelijkheid van u onze weg mogen gaan, ook als het gaat om de opvoeding. Bewaar voor gevaren die altijd en overal aanwezig zijn. Bewaar bovenal voor een onverzoend sterven. We vragen het uit genade om Christus wil. Amen. Zingen wij het 12e vers van Psalm 135. Sion, loof met dankbare stem God, uw Heere die eeuwig leeft. 12e vers van Psalm 135. Ontvangt u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.